Welkom bij De Dag Dat Alles Anders Werd. Een podcast waarin ik, Erik Cuperus, in gesprek ga met mensen over die ene dag waarop achteraf gezien alles anders werd. Vandaag is mijn gast Christine van der Geest. Ze zat heel diep verwikkeld in haar eetstoornis. Het leek uitzichtloos. Ze was ruim 2 jaar in therapie, maar de weerstand en de angst waren te hoog voor succes. Ze werd steeds verder opgeslokt door de eetstoornis en raakte steeds meer uit contact met haar omgeving. Ze woonde in Amsterdam met haar vriend en werkte heel hard. Naast werken was ze voornamelijk bezig met alle regels die ze vanuit haar eetstoornis opgelegd kreeg te volgen. Bewegen, sporten, al het eten reguleren. Ze raasde altijd maar door, met een lege blik in haar ogen. Ze ging 3, soms 4 keer per week naar therapie, maar ze bleef een torenhoge muur om zich heen hebben. Hobby's had ze niet echt. Ze was veel contact met zichzelf kwijt en dat wat ze leuk vond. Alles werd gedreven door of ze erbij kon bewegen, lopen, wandelen enzovoort. Sociale activiteiten vond ze moeilijk door het spontane karakter ervan. Spontaan, onvoorbereid ergens heen gaan, eten kon niet. Corona raast nog door de wereld. The Voice stopt vanwege wangedrag. Rusland valt Oekraïne binnen. Queen Elizabeth overlijdt eindelijk. En klimaatklever wordt gekozen tot woord van het jaar. Blinding Lights van The Weeknd is de nummer 1 van de top 40. En toen werd het 2 april 2022. De dag dat alles anders werd. Dat is relatief kort geleden.
Ja, dat klopt, ja.
Want in deze podcast zijn de gebeurtenissen vaak ver terug in de tijd. Ja. Dit is allemaal vers geheugen.
Ja, ja, en toch als je het dan allemaal zo opnoemt, ik was aan het luisteren, lijkt het voor mij eigenlijk heel lang geleden.
Ja, dus, ja. Het is gek hoe tijd werkt.
Ja, ja.
Ja, ik dacht 2022 was corona er toen nog, maar ja, dat was het toen nog.
Ja.
Begin van het jaar.
Ja, dat klopt.
En toen gelijk, voor mijn dag nadat het officieel over was, toen viel Rusland-Oekraïne binnen.
Ja, dat klopt ook, ja.
Ja. Ja, nou daar zitten we nu nog in. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als die oorlog voorbij is. Maar goed, dat tezijde. Wat deed jij op die dag?
Ja, nou ja, dat was een zaterdag. En die dag begon eigenlijk heel normaal. Maar het was voor mij een hele bijzondere, spannende dag. Want ik ging beginnen aan een opnametraject in het buitenland voor mijn eetstoornis.
Ja.
Dus ja, mijn vriend bracht mij naar het vliegveld in Eindhoven, waar ik begon aan een mega onbekende, spannende reis met onbekende mensen. Ik wist niet wat ik ging doen, ik wist niet waar ik heen ging. En ja, ik had er zelf voor gekozen uiteindelijk. Maar op die dag zelf leek het wel echt alsof ik elke vorm van controle of kennis los moest laten.
Ja, je hebt het over je eetstoornis en dan hebben we het denk ik over anorexia.
Ja, dat klopt.
En ik weet daar niet zoveel van. Ik weet wel dat het lijkt te maken te hebben met controle.
Ja, dat klopt. Ik ben altijd een beetje voorzichtig als ik in de materie van de eetstoornissen ga. Want het is bij iedereen heel verschillend. Ik kan alleen praten over mijn eigen verhaal.
Ja.
Bij mij had het absoluut te maken met controle.
Ja. Dus, nou, het is jouw verhaal vandaag.
Ja,
ik doe altijd heel makkelijk aannames. Dus verbeter me vooral als ik ongelijk heb.
Ja. Ja.
Dus eigenlijk wat je daar zegt was dat het nogal een keuze was. Los van dat je iets ging, maar omdat jij daar al zo expliciet maakt nu van, ik liet de controle los.
Ja.
Dat was echt heel bijzonder voor jou.
Dat was heel bijzonder voor mij. Dat was ook wel het enige wat nog kon. Zoals je inderdaad in de introductie zei, ik was al ruim 2 jaar in therapie en er gebeurde eigenlijk niks. Sterker nog, misschien werd ik juist alleen nog maar zieker, omdat ik... Nou ja, er waren natuurlijk allemaal mensen die probeerden om een ingang te vinden in waar het nou door kwam. En mijn weerstand werd steeds hoger. Totdat op een gegeven moment iemand tegen mij zei, ik denk echt dat je je moet laten opnemen, want je gaat hier niet uitkomen.
Mm.
En dat was ook wel het moment waarop ik dacht, dan moet ik dat misschien maar doen. Maar het echt doen en daar echt, die rit naar het vliegveld, die kan ik me nog zo goed herinneren, dat het een van de weinige momenten in een hele lange tijd was dat ik echt geen idee had wat me te wachten stond. Mm. En dat was wat ik al die jaren daarvoor altijd perfect had vermeden. Ik wist precies waar ik heen ging, wat ik ging doen, om natuurlijk al die regeltjes goed te kunnen volgen. En ik had echt geen idee.
Dus het klinkt ook echt als heel neurotisch dan.
Zo, Ja, dat was het ook.
Heel veel dwang die je zelf onbewust oplegt.
Dat klopt. Ja, ja, dat is zo.
Ja. En normaal in deze podcast is heel vaak, er is een gebeurtenis en daarna ontvouwt zich van alles. Maar bij jou is een heel verhaal zitten voor.
Ja.
Je hebt die eetstoornis. Het is de eerste keer dat ik zo'n soort aankondiging doe. Want meestal gaat het leven zijn gangetje en dan gebeurt er iets. En bij jou is het bijna een omgekeerd verhaal. gelukkig. maar hoe lang worstelde je al met die ziekte?
Ongeveer vanaf mijn 15e.
Ja?
Dus op het moment van opname was ik 31. Dus
16 jaar,
ja. Jeetje. Het gaat wel in fases natuurlijk. Ja. Want het is niet dat je op één dag ineens een eetstoornis hebt ontwikkeld. Ja. En als ik er nu ook op terugkijk, heb ik de eerste jaren het ook niet echt geweten. Was ik me daar niet echt van bewust.
Nee.
Maar ja, wel echt al een hele lange tijd.
Ja, ja. En in de algemeenheid zal er iets over bekend zijn. We hebben het over jouw verhaal. Is er iets aan te wijzen hoe het kwam, waar het vandaan komt?
In mijn geval, ik was een heel gevoelig kind. Een heel gevoelig jong meisje. Dus ik had altijd de drang om het heel goed te doen voor mijn omgeving.
Ja.
Om niet tot last te zijn. Om gewoon in het gebaande pad te lopen eigenlijk. En daarbij werd die eetstoornis een soort van een hele rare wereld waarin ik mezelf kon laten zien dat ik heel erg goed was in iets.
Ja. En dat was alleen voor jezelf bedoeld, feitelijk?
Ja, dat was alleen voor mezelf bedoeld. Ja, ja. Dus het was een soort van constante bevestiging naar mezelf van, ik ben goed genoeg, hè, ik doe dat toe, ik kan iets heel goed.
Ja.
En op een gegeven moment breidt zich dat natuurlijk uit. Hè, dus dan gaat het ook over inderdaad je zeker voelen, maar ook wel helemaal niks meer voelen.
Ja.
Want als je heel weinig eet, dan gebeuren er allerlei dingen in je lichaam. Maar een van de dingen die er ook gebeurt, is dat je eigenlijk niet meer zoveel voelt. En dat maakte mij dan op een rare manier sterker of zo. Dan voelde ik me, voelde ik me sterker.
Ja, ja, het is makkelijk praten achteraf, maar als je erin zit, is het natuurlijk heel onbewust, zo'n patroon. Ik bedoel, nu geven we de taal aan en daarmee lijkt het een soort keuze of zo.
Ja.
Maar zo'n proces, dat speelt zich natuurlijk heel onbewust af. Want je voelt je sterk, maar in wezen voel je je waardeloos. En door de ziekte, door het gedrag, heb je de ervaring dat je sterk bent. Dat het waar is.
Ja, dat klopt, ja. Ja. Dat is ook een van de dingen die het zo ingewikkeld maakt. Hè? Dat vaak mensen die aan een eetstoornis lijden helemaal niet doorhebben waar ze in zitten.
Nee.
Dat het inderdaad je of in therapie gaat of op een andere manier laat helpen.
Ja. Hey, zonder op de details in te gaan, want ik zeg wel vaker, deze podcast is geen sensatieding. Maar wat ik echt niet kan begrijpen is, dat vind ik zo ingewikkeld, dat je als je voor de spiegel staat, dat wat je ziet, dat je dat eigenlijk niet ziet. Klopt dat wat ik zeg? Of begrijp je wat ik bedoel?
Ja.
Want mensen in jouw omgeving, ik neem aan, als je zo lang die ziekte hebt gehad, als ze naar je kijken, dan zien ze gewoon hoe slecht het met je gaat.
Mm-hmm.
Hoe ongezond je er waarschijnlijk ook uitziet. Terwijl als jij in de spiegel kijkt, denk ik, nou, gaat lekker.
Ja, nou, ik weet niet of je denkt, gaat lekker.
Okay.
Maar je ziet in ieder geval iets anders dan de omgeving ziet.
Ja.
En op een gegeven moment zie je misschien eigenlijk helemaal niks meer. Is dat... Dat beeld wat je hebt is zo erg vertekend door de stem in je hoofd, dat je eigenlijk helemaal niet meer zoveel ziet. Dat je er in ieder geval niet meer met een realistisch blik naar kan kijken.
Nee. Ik hoorde ooit zo'n grapje dat als mannen in de spiegel kijken, de meeste mannen, en ze hebben een beetje een buikje, dat praat ik over mezelf, dan zien ze Schwarzenegger met een buikje. Gemiddeld is het mannenbrein heel goed in het soort positief maken van wat ze zien.
Ja.
Het lijkt me zo raar dat je gewoon niet ziet hoe slecht het met je gaat. Waren er ook geen momenten dat je dat door had?
Eerst een hele lange tijd niet. Hè. Dus wat ik zei, hè, toen ik het net ontwikkelde, had ik het helemaal niet door.
Nee.
Toen heb ik het een hele lange tijd ontkend.
Want hoe begint het bijvoorbeeld? Wat zijn dingen dat je nu achteraf kan zeggen van, nou, dat was toen wel duidelijk sprake van afwijkend gedrag? Zo.
Ja, ik denk dat wat er in een eetstoornis gebeurt, dus je hebt een hele sterke coping. Hè? Dus je doet iets en dat is in mijn geval was dat heel weinig eten, heel veel bewegen, heel erg gefocust op gezond eten ook. Dus het begint vaak best onschuldig. Hè? Dus een beetje lijnen, je bent een pubermeisje, even kijken hoe dat gaat.
Ja.
Dus het begint eigenlijk niet heel ongewoon.
Nee, het is heel normaal gedrag.
Ja,
ja.
Ja, je bent een meisje van 15, je lichaam verandert. Iedereen is bezig met hoe die eruit ziet.
Tuurlijk.
Ja.
De maatschappij is heel erg bezig met uiterlijk.
Ja, ja.
Toen hadden we volgens mij ook al wel Instagram, of nog net niet.
Nee,
in ieder geval,
dat was
van
nog
dat
niet.
Soort, wat, dat begon toen een beetje, denk ik.
Ja, ja. Nou, ja. Ik denk dat begon inderdaad in mijn studententijd of zo, 5 jaar later.
Facebook, ja.
Ja.
Maar ja, je bent bezig met hoe de wereld naar je kijkt. En daar hoort ook bij dat je mooie kleren aantrekt, make-up gebruikt. En misschien ook ja, een beetje aan de lijn doet, gezond eten.
Ja.
Daar is weinig mis mee.
Daar is inderdaad weinig mis mee. En dat is denk ik ook de reden dat een eetstoornis vaak aan het begin... Kijk, je ziet het eigenlijk niet. Kijk, als iemand als coping drugs of alcohol gebruik heeft, dan is het vaak heel... Dan valt het vaak veel meer op.
Ja. Ja, in het begin ook niet. Ja, ik zat even over na te denken.
Nee. Dus het sluipt er een beetje in.
Ja.
Maar om op je vraag terug te komen, ik heb natuurlijk de jaren voordat ik in therapie ging, heb ik wel gezien, heb ik wel met vlagen gezien dat het niet goed ging.
Ja.
Dan was het niet alleen je gewicht, maar het gaat ook over, nou ja, je hele, je zei volgens mij net een lege blik, maar als ik nu foto's van mezelf zie van die tijd, zo grauw en zo, nou ja, echt ongezond, ik kan er eigenlijk niet naar kijken.
Nee. Alsof het een ander iemand is.
Ja, echt. Ja, ja.
En nou ja, op een gegeven moment wordt dat dus duidelijker. Dus het begint met nog redelijk... Is er dan iemand die dat signaleert? Of heb je dat zelf door? Wanneer werd het, zeg maar, officieel gezien?
Ja, nou ja, er zijn along the way best vaak mensen die tegen mij hebben gezegd van... Goh, Christine, gaat het eigenlijk wel goed? Ik zie wel heel veel focus op... op gezond eten. Of ik zie wel heel veel angst als je spontaan iets, een taartje moet eten. Maar ik had zo'n hoge muur om me heen. Ik was echt niet te bereiken over dit onderwerp. Dat ik het heel goed buiten wist te houden. En mensen in mijn omgeving, ook echt mensen die heel dicht bij me stonden, het eigenlijk heel moeilijk vonden om daar echt... nou ja, als je 2 keer hebt gevraagd, dan denk je ook van... Ja, goh, weet je, het zal wel niet. Laat maar. Eigenlijk was mijn vriend... toen dat tijd de eerste die echt zei van tot hier en niet verder. Dit kan gewoon echt niet.
Wanneer heb je die opgeduikeld?
Die heb ik opgeduikeld in, even kijken, in 2020. Ja, dus ook vrij recent.
Ja, ja. En toen had je die stoornis al een tijdje.
Ja, toen had ik die al heel lang. En nou ja, hij had eigenlijk vrij snel door van dit is heel... ongewoon wat hier gebeurt.
Lijkt me ook nog lastig om een relatie aan te gaan als je zo'n vertekend zelfbeeld hebt.
Ja, dat was het ook. Ja. Het was allesbehalve een rooskleurig begin van die relatie. Omdat die relatie eigenlijk begon toen ik ook met de therapie begon.
Ja.
Maar achteraf...
Kwam wel wat in beweging dan.
Ja. Hij zei tegen mij, ik wil heel graag met jou door, maar je moet je laten helpen, want ik kan dit niet.
Nee. Dat is ook een tip voor de luisteraar. Dat is nooit de taak van je partner.
Nee, inderdaad. Nee.
Maar hij zag jou, hij hield van je. Hij zag je ook gewoon voor wie je was waarschijnlijk. Inclusief het stuk van, hey, dat gaat niet goed.
Ja.
Kon je dat geloven? Want dat vind ik zo... Ja, die vraag is misschien gek. Maar als je dan zelf zo'n laag zelfbeeld hebt... of zo'n vertekend zelfbeeld misschien... En er komt ineens iemand die zegt, ik vind jou helemaal het einde. Dat is ook ingewikkeld om dat te accepteren.
Ja. Dat klopt. Ik denk dat ik dat ook niet helemaal kon geloven. Ik denk dat ik, als ik nu terugkijk in het begin van deze relatie, ook altijd heel erg bezig was. Ook met het, nou ja, please, hè, als het maar goed gaat.
Ja, ja.
Maar er was toch iets of zo wat me wel echt raakte. En wat dus ook dus mij de stap heeft laten zetten om in therapie te gaan.
Ja.
Achteraf, mega groot cadeau.
Ja.
Maar ja, op dat moment, ja, ik denk dat ik net ver genoeg was om te voelen van, oké, dit is de tijd. En ik heb heel lang gedacht, niemand kan mij helpen. Ik loop hier al zo lang mee rond.
Ja.
Het zal wel.
Ja.
En nou ja, er was misschien toch een deurtje in mijn hoofd opengegaan. Dat dacht, ja, misschien is het wel waar.
Misschien meent hij het.
Ja, ja, misschien meent hij het. En misschien kan het wel echt.
Ja.
Ja.
Weet je. En we springen een beetje heen en weer, denk ik. Dat blijkt. Want ik hoor ook dat je een soort van super... bijna bij de hand was in het verbergen en in het... Je noemt dat dan die muur. Overigens, de hele introtekst had je zelf geschreven.
Ja.
Dat waren jouw woorden. Ja, ik zit even te zoeken. Hoe behendig word je erin? Want wat je beschrijft is echt dat je hele leven... Je had alles onder controle.
Ja.
Dus je wist waar je heen ging, wanneer je erheen ging, met wie je erheen ging. Maar daar hoorde dan volgens mij ook bij dat je het... niet liet merken aan anderen of zo.
Ja, dat klopt. Ik werd er heel erg behendig in. In mijn geval loog ik ook heel veel in die eetstoornisjaren. Omdat ik natuurlijk inderdaad alles aan elkaar moest knopen. Dus ik moest bij de ene afspraak zeggen, nee joh, ik heb al gegeten. En bij de andere afspraak net iets te laat aankomen. Dus ja, het werd topsport.
En was je daar dan ook gewoon daar stiekem dan heel trots op, dat je dat zo handig had gepland of zo?
Ja, nou ja, ik weet niet, trots, ja, ik denk, nou ja, ik weet niet of het trots was, maar het was wel een soort van, het gaf wel een goed gevoel, weet je wel. Aan het einde van de dag had je alles toch maar op een hele rare manier goed gemanaged. En ja, ik ging daar wel ver in. Ik kon echt mijn stalen gezicht zeggen, nee, ik heb geluncht, dankjewel, niet voor mij.
Ja, ja. Je refereerde net aan topsport.
Ja.
En eigenlijk is topsport is ook zo'n soort, nou ja, soort roekzichtloze, alles op alles zetten om het helemaal voor elkaar te krijgen. Dat is hele, ik weet niet zo goed of het nou echt een hele gezonde mindset is, maar goed, dat is mijn visie erop. Maar daar lijkt het inderdaad een beetje op. Je wordt heel behendig in iets.
Ja.
En het heeft je totaal in zijn grip.
Ja, dat is het.
Ja. Maar je hebt dus ook heel lang eigenlijk nog rondgelopen zonder dat er officieel erkenning was voor je aandoening.
Ja, zeker. Ja, ja. Ik denk dat ik het niet wilde, niet durfde, een combinatie van die twee.
Ja.
Maar ik kan me ook nog heel goed herinneren dat toen ik me eenmaal had aangemeld en ik de diagnose kreeg, dat eigenlijk vrij snel gebeurd was, want het was vrij duidelijk.
Ja. Maar je zag er heel ongezond uit.
Ja, en nou ja, als je dan in behandeling gaat, dan ligt het helemaal door, krijg je een diagnose.
Ja.
Ik was niet verbaasd toen ik die diagnose kreeg.
Nee, precies.
Nee.
En waarschijnlijk had je ook andere gezondheidsproblemen op zo'n moment, omdat je lichaam echt onder zware druk staat.
Toch? Ja, zeker. Ja.
En wanneer was dat?
Dat was dus in 2020.
Ja. Dus je had, de liefde heeft je gered.
Ja, eigenlijk wel. Het klinkt een beetje cheesy, maar het is wel zo. Ja.
Ik zei het bewust zo cheesy. Maar omdat het namelijk ook heel mooi is. Omdat inderdaad, hoe heet je vriend eigenlijk?
Jeroen.
Ja, omdat Jeroen iets in je zag. En dat hij ook vanuit liefde zei van, je moet echt iets doen, ik kan het niet.
Ja.
Gelukkig maar, want voor hetzelfde geld had Jeroen gedacht, ik ga wel even redden.
Ja, ja.
Die zijn er ook, hè?
Nou ja, en ik had het heel goed begrepen als hij dat had gedaan. Ja. Ja, we hebben het daar ook heel vaak over gehad. En hij heeft heel vaak tegen mij gezegd, natuurlijk, het was eigenlijk helemaal niet zo heel leuk om naast jou te staan die eerste periode. Maar zolang jij bleef vechten, had ik een reden om te blijven.
Ja, ja.
Dus nou, gelukkig. Ja. Gelukkig maar. Ja,
ja, mooi.
Ja.
Ik kan even een spoiler doen. Ze zit hier met een dikke buik tegenover me. Dus volgens mij heeft Jeroen... anyway. Komen we zo vast ook nog op. Dus toen ging je in therapie. En eigenlijk, want dat hebben we net ook al een klein beetje verraden, ging dat niet zo heel goed.
Nee, dat klopt. Nee. Ik denk eigenlijk een deel van die behendigheid waar we het net over hadden, of die, ja, dat extreme controle, leidde er eigenlijk toe dat ik... Ik kan best makkelijk praten. Dus die therapie, daar ging ik dan naartoe. En dan had ik een uurtje een gesprek. En dan hoorde ik het wel en zo. En dan zei ik, nou, dat ga ik allemaal doen. En opschrijven, dankjewel. En dan was de deur nog niet uit. Of ik dacht, daar ga ik helemaal niks mee doen. Want ik ga gewoon door waar ik mee bezig ben.
Ja.
En ja, dat waren twee werelden die zo niet met elkaar matchten. En nou is dat niet heel ongebruikelijk. Want iedereen die... Veel mensen die in therapie gaan, die hebben die weerstand. Maar bij mij bleef dat wel heel erg lang aanhouden. Sterker nog, het werd eigenlijk de bewijzingsdrang vanuit die eetstoornis werd alleen maar groter. Dus ik had steeds meer het gevoel van, er wordt getrokken aan die eetstoornis en er worden vragen gesteld waardoor die geheimen bloot worden gelegd.
Ja.
Nu moet ik eigenlijk nog harder werken om het allemaal voor elkaar te krijgen.
Ja. Ja. En had je dan ook nog het gevoel dat je therapeut te slim af was?
Ja, ja.
Dus misschien gaf je dat dan ook nog wel weer een nog beter gevoel. Kijk maar eens even ongelooflijk bij de hand slim zijn. Als het gaat over zelf.
Ja.
Erkenning.
Ja.
Het wordt zelfliefde gebruikt, maar dat is het niet. Het is meer een soort, aha, kijk, ik ben slimmer dan jij of zo. Haha.
Ja, ik denk, ik denk in die uren dat ik daar was, voelde ik echt wel een soort van gezond deel in mij. Ja. Dat dacht ik, wil me heel graag laten helpen.
Ja.
Maar ik zat hier al zo lang mee en ik was zo verwikkeld in alles. En de patronen waren zo hardnekkig.
Ja.
Dat nam mij over. Daarvoor was 3-4 uurtjes in de week. Ja, dat was niet genoeg.
Nee. En ik hoor ook in je taal bijna alsof het een entiteit is.
Ja.
Die story. En bijna alsof het een wezen in jou is.
Ja. Ja, ik heb haar ook een naam gegeven, inderdaad, op een gegeven moment.
Ja.
Omdat ik heel duidelijk wilde maken van, er is een ongezonde en een gezonde stem in mij.
Ja.
En die twee die battelen echt heel erg met elkaar.
Ja.
En ik had de pech dat de ongezonde stem al zo lang aanwezig was dat het niet echt makkelijk was om daar doorheen te komen.
Nee.
Zelfs niet voor de meest ervaren mensen eigenlijk.
Nee. Je ziet ook in het leven, over het algemeen heeft het slechte gewoon net iets meer te vertellen. Het is niet leuk, maar meestal schreeuwt dat namelijk en roept dat. En het lieve, zachte, mooie, dat fluistert. Dus als jij zo die twee stemmen in je hebt, is het heel logisch dat die... Die minder positief waar wel de grootste bek heeft.
Nou, dat was in mijn geval zeker waar.
Ja.
En daar kwam ook nog wel bij dat in mijn geval in de eetstoornis, je zei net ook al van, hè, dus ik had alles eigenlijk gebouwd rondom bewegen en bepaalde dingen eten en niet eten. Er zit ook een heel groot deel gewoonte in.
Ja.
Ik deed al zo lang, ging ik overal lopend naartoe. Bijvoorbeeld pakte ik nooit de lift, noem het maar op.
Het zijn allemaal supergoede aanwijzingen voor de meeste mensen trouwens.
Ja, dat klopt.
Want dat is ook nog zo funest dan. Het zijn, als die dingen zeg maar niet zo overdreven aanwezig zijn, zijn het supergoede ideeën.
Ja.
Trap nemen in plaats van lift zou ik echt vaker moeten doen.
Ja.
En ga zo maar door. Ook goed op je eten letten, sporten, bewegen. Het is allemaal heel gezond.
Ja, zeker.
Dat maakt deze ziekte ook zo extra lelijk of zo.
Ja.
Want je moet het namelijk... Als je eroverheen bent, moet je al die dingen blijven doen.
Ja.
Je moet blijven bewegen, het liefst sporten, gezond eten. Dat moet je allemaal blijven doen.
Ja.
Maar dan op een gezond niveau.
Ja, dat heb ik heel vaak ervaren van. Eigenlijk in eetstoornis herstel sta je meerdere keren per dag in oog met de duivel, zeg maar.
Ja. Dat lijkt me ook echt heel ingewikkeld.
Ja.
Het is...
Want eigenlijk is een eetstoornis ook een vorm van een verslaving.
Ja, dat hoor ik aan alles wat je zegt.
Ja, en vaak als mensen verslaafd zijn aan iets en ze zijn in behandeling geweest, dan mijden ze het middel of de...
Ja.
Mijden ze.
Ja, dat is vrij... Ja, dat klinkt stom, maar dat is heel makkelijk. Als je verslaafd bent aan alcohol, dan stop je met alcohol. Nou, dat is te doen.
Ja.
Zo kun je alle middelen invullen. Het wordt complexer als je verslaafd bent aan relaties, seks... Of in dit geval, als je verslaafd bent aan je hele lichaam. Want volgens mij is er ook nog een variant waar het alleen maar bewegen is. En dat het eten misschien nog wat meer op de achtergrond staat.
Ja, dat klopt. Ja, er zijn een heleboel verschillende. Ja.
Maar er zijn dus ook mensen die gewoon voor de lol, hè, Wouter, als je luistert, voor de lol 100 kilometer gaan hardlopen.
Ja, nou, Jeroen.
Ja?
Ja.
Ja. Ik bedoel, dat is ook, laat ik zeggen, het is echt extreem.
Ja.
Maar goed, dat kan op een hele gezonde manier.
Ja.
Ja, en dat doet Jeroen, wat grappig.
Ja, die rent marathons.
Ja. Oh, meervoud. Maar goed, ja, dus verslaving. Daar waren we.
Ja.
Het is een vorm van verslaving, maar als je dan ben afgekikt, ik de aanhangstekens in de lucht, dan moet je terug naar datzelfde middel, maar dan op een gezonde manier. Dat lijkt me echt mega complex.
Ja, dat is echt mega complex. En als ik daar nu op terugkijk, daarom is de dag dat bij mij alles anders werd ook echt het begin van mijn opname.
Ja.
Daar gebeurde iets. Daar heb ik echt het fundament gelegd om dat ook daarna te kunnen doen. Dus daar heb ik echt letterlijk opnieuw leren eten.
Ja.
Gewoon op een normale manier.
Ja.
En hoe de meeste mensen dat doen,
in
hoeverre je eigenlijk kan zeggen wat normaal is.
Ja, precies. Ja.
Maar, en inderdaad, dat ga er maar aan staan. Ontbijt, lunch, diner. Het komt meerdere keren voorbij. En elke keer moet je weer, moet je het doen, maar met een andere mindset.
Ja. Maar zat jou... Ja, we komen zo op wat je daar gedaan hebt. Maar zat jouw moment niet echt gewoon in het moment van in die auto stappen en zeggen, ik ga dit doen? en je eraan overgeven. Want volgens mij, dat hoorde ik eigenlijk in je intro. Je zei gewoon tegen jezelf, ja, het kan zo niet langer.
Ja.
Dit moet.
Ja.
En is dat niet gewoon uiteindelijk hetgene geweest wat ervoor gezorgd heeft dat het gelukt is?
Ja, jawel, absoluut. Ja, toch?
Ja. 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 Dat heb ik ook wel eens gehoord over verslaving. Mensen die echt verslaafd zijn, die gewoon ineens zeggen, ja, maar nu is het klaar.
Ja.
En daarna weten ze zelf ook dat het klaar is.
Ja, het is misschien een soort van ja, totale overgave of zo. Ja. Maar ja, kom maar dan, want ik weet het echt niet meer.
Precies.
Ja.
Precies. Ja. Ja, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Nee, maar dat woord, de overgave, dat kom ik sowieso heel veel tegen in mijn werk, maar ook in die podcast. Het moment waarop mensen besluiten, oké, maar dan is dit het. Dus als ze het gevecht stoppen, dat het daarna beter wordt.
Ja, dat was bij mij in ieder geval absoluut het geval. Het was het gevecht stoppen en het was ook wel erkennen dat het echt in mijn leven gebeurde of zo.
Ja.
Ik heel lang dacht van, ja, oké, het zal wel en zo. Maar dat ik ineens dacht, nee, dit is echt. En ik ben ook echt de enige die dit kan oplossen.
Ja. Nou, dus Eindhoven Airport. Jij stond het vliegtuig in. Waar vloog je heen?
Naar Zuid-Portugal.
Zuid-Portugal. Je landt daar, je wordt opgehaald en dan? Wat gebeurde? Nee, laten we eerst nog in dat vliegtuig. Waar zaten je gedachten? Was je blij of vond je het?
Ik kan me nog wel herinneren dat ik het heel raar vond om in een vliegtuig te zitten met allemaal mensen die op vakantie gingen. We vlogen naar Faro.
Oh, ja.
Dat is echt een vakantiebestemming. Ja. In april, ja. Nou lekker, hè, in het voorjaar naar Portugal. Ja. En ja, naast mij zat ook echt gewoon een vrouw met zo'n hoed op. Dus die ging lekker op vakantie.
Ja.
Ik weet wel dat ik het...
Was je helemaal zo gedacht of je moest weten wat ik ga doen?
Ja, absoluut. Ja, tuurlijk. En ik had heel erg een gedachte van... Dat moment dat vliegtuig van de grond kwam... Dat was voor mij ook echt het moment van... Ik ben nog nooit zo bewust gevlogen of zo. Weet je wel? Nee. Echt letterlijk van de grond, los van alles hier.
Ja.
Op weg naar geen idee.
Het grote onbekende.
Ja, ja.
De symbolische en waarheid tegelijk of zo.
Ja, ja. Ja, dat klopt.
Ja. Nou, om de film dan af te maken. ik denk altijd in beeld, dus ik zie het helemaal voor me. Jij zit daar zo. Misschien in jezelf gekeerd, die vrouw met die hoed op. Die denkt, nou, lekker vakantie. Lekker eten. Ja. Drankje erbij, weet je dat.
Ja.
Dan land je, dan kom je daar aan. Ik neem aan dat je werd opgehaald.
Ja.
Die aanname durf ik wel te doen. En dan kom je, beschrijf eens, waar kom je aan? Hoe ziet dat eruit? Ben je alleen? Zijn er meer?
Nee, ik was met een groep van 8 anderen. We waren met z'n 9 in totaal. Dus we vlogen ook met z'n 9 daarheen. Mm-hmm. Maar we zaten niet naast elkaar in het vliegtuig. Nee. En 2 therapeuten. Dus ik kende niemand.
Nee.
Ik was ook ironisch genoeg te laat op het vliegveld in Eindhoven. Ik ben nooit te laat. Het komt niet door mij, dat komt door Jeroen. Maar... We waren die dag wel te laat, dus ik had ook geen tijd om daar op dat Eindhoven vliegveld een beetje voor te stellen of zo.
Ja, ja.
Die hele reis was vrij in stilte en ook toen we in Portugal aankwamen, heb ik eigenlijk niks gezegd tegen niemand en dat deed ook niemand. Een beetje totdat we bij de kliniek aankwamen. Nou, dan word je natuurlijk opgevangen door een heel team van therapeut, verpleegkundigen.
Ja.
En op dat moment lever je spullen in, dus ook je telefoon en weet je gewoon, nou, ik ga de komende weken geen contact hebben met de buitenwereld. Ja. Dit is het groepje waar ik het dan mee ga doen de komende tijd. Dus dan krijg je een kamergenoot.
Had je een oordeel over die anderen? Als je die mensen ziet daar zo, vind je daar dan nog iets van?
Nou, ik had ze al een keertje eerder ontmoet in een soort kennismaking. En toen heb ik wel heel veel aan ze gedacht, de weken daarna van... Ja, nou ja, iedereen heeft een verhaal en het is ook heel raar, want je kent niemand en nu sta je hier ineens met z'n allen.
Ja.
Maar ik denk niet dat ik een oordeel had. Ik had eigenlijk vooral een soort van, ja, best wel meteen een gevoel van verbinding of zo. Ja. Van, nou ja, nu zijn wij het dus.
Ja, ja. Zij hebben die keuze ook gemaakt.
Zij hebben die keuze ook gemaakt. Dat was een vrij intens voortraject ook, dus dat deel je ook al met elkaar. Mm-hmm. Van oké, iedereen heeft dat allemaal achter de rug.
Ja.
Nou ja, je hebt simpelweg ook niks anders. Dus je pakt vrij snel degene die naast je staat vast.
Ja.
Omdat het gewoon heel erg eng is.
Ja, ja. Ja, met dat, met groepsprocessen in persoonlijke ontwikkeling of wat het dan ook is. Het is altijd, er komen 9 of 10 of 11 of weet ik veel, onbekenden bij elkaar. En na 6 uur of zo, dan heb je het idee, oh, deze groep, het is precies de samenstelling, alles klopt. En dat is natuurlijk ook logisch, omdat jullie zo'n enorm verhaal delen. En waarschijnlijk heeft iedereen bewust die keuze gemaakt. Er is niemand, ik denk niet dat je erheen gaat als je gedwongen wordt of zo. Dat kan haast niet.
Nee, dat kan niet inderdaad. Nee.
Dus je bent daar ook met 9, ja, min of meer gelijkgestemden.
Ja.
Ja, en misschien ook met 9 mensen. Ik kan me voorstellen, al die jaren daarvoor, dat er heel weinig verbinding is met anderen. Want niemand begrijp je. En misschien begrijp jij ook wel niemand.
Ja, dat klopt.
Ik kan me voorstellen dat je behoorlijk eenzaam hebt gevoeld.
Ja, ik heb me heel eenzaam gevoeld. Ja. En dat klopt heel erg wat jij zegt. Je ziet onbekende mensen staan, maar je weet wel vrij snel van, ja, we zitten hier toch allemaal een beetje voor hetzelfde.
Ja.
Dus ik voelde wel, ja, ik voelde me eigenlijk vrij snel veilig. En dat was in mijn geval eigenlijk best ongewoon, want ik voelde me eigenlijk altijd onveilig.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen.
Ja.
Ja. Maar moet je opgelucht zijn dan ook op een bepaald niveau?
Ja, ik heb natuurlijk de weken daarvoor, omdat ik totaal niet wist wat me stond te wachten, focuste ik me eigenlijk alleen op de dingen die ik dan wel wist. Hè. Dus onbekende plek, ja. Telefoon inleveren, ja. Ja. Niet werken, dat soort dingen. En het rare was inderdaad dat ik vrij snel, nou, ik weet niet of het 6 uur was, want ik was de eerste uren daar wel vrij ondersteboven van alles wat er gebeurde, maar vrij snel daarna inderdaad wel een soort van opluchting voelde van, oké, nu gaat het echt beginnen en ik heb nu, er is echt geen weg meer terug. Ik ben helemaal losgerukt van mijn eigen leven. Let's go.
Ja.
Ja.
Ontspande dat ook?
Nou, het ontspande niet, maar dat is ook omdat je natuurlijk meteen geconfronteerd wordt met je allergrootste angsten.
Ja.
Namelijk eten en de controle loslaten daarover. Maar ja, ik had wel een soort van gevoel van gedragen worden of zo. Ik zag iedereen om me heen die het eng vond. En nou ja, dat eigenlijk.
Ja.
Ja,
ja. Ja, ik dacht, ja, als je de controle ineens durft los te laten, kan ik me voorstellen dat het op een bepaald niveau namelijk ook ontspant. Zeker als je zo lang met die controle hebt rondgelopen. Ik voel bijna die verkramptheid.
Ja, ja. Nou ja, het rare was wel, ja, er was niet echt een andere keuze. Dus ik was na een aantal dagen wel al dingen aan het doen die ik jaren daarvoor niet gedaan had.
Op de bank zitten en chips eten.
En brood eten of zo, ja, brood, ja. Ja, ja.
Jeetje, ja. Maar hoe begon dat dan ook gelijk met eten? Want omdat wij bij dit gesprek, we zijn weet ik, van 1/2 uur met elkaar aan het praten of zo, en we hebben het eigenlijk nauwelijks over eten.
Ja.
Terwijl, als het gaat over, het heet al een eetstoornis, dan lijkt het heel vaak vooral over eten te gaan. Als je er maar eten in propt, dan komt het wel goed.
Ja.
Tot aan dwangvoeding toe. En ja, nou ja, in mijn wereld is dat geen oplossing.
Nee, dat is het niet. Nee. Dus een eetstoornis gaat eigenlijk altijd over veel meer dan eten en niet eten. En
het is dus meer het eten of niet eten of het bewegen of niet bewegen. Dat is volgens mij een symptoom.
Klopt.
En er is iets anders wat opgelost moet worden.
Klopt. En ik heb heel erg het geluk gehad dat in ieder geval de kliniek waar ik was, dat ook de benadering was. Dus inderdaad niet de benadering van, als je er maar eten in stopt, dan komt het goed.
Ja.
Maar we leefden daar natuurlijk wel met elkaar, want we waren 24 uur samen. Dus er moest wel gegeten worden.
Ja, ja, ja.
Dus het begon toevallig of niet toevallig, geen idee, heb ik eigenlijk nooit gevraagd. Mm. Wel met eten, want we kwamen daar om 5 uur aan. Dus om 6 uur gingen we avondeten.
Ik denk dat het geen toeval was. Eerlijk gezegd.
Ja.
Dat lijkt me heel raar
voor
iedereen. Ja. Behalve voor de mensen die dat georganiseerd hebben.
Ja, ja, dat was met z'n allen aan een lange tafel. Je bord werd opgeschept. Iedereen kreeg precies hetzelfde. Het was ook een maaltijd waarvan je niet kon zien wat het dan precies was. Want ik was de jaren daarvoor gewend om alles tot op de korrelrijst af te wegen, te scheiden van elkaar. Dus ja, dat was niet het gezelligste etentje wat ik gehad heb.
Kon je überhaupt nog, want ik moest daar gelijk aan denken toen je die beschreef. Met elkaar, je komt aan een lange tafel, we zijn in Portugal. Ik denk, ja, het is precies wat je doet, lekker gezellig. Maar heb jij ooit vanaf je 15e, 16e de koppeling tussen eten en gezelligheid nog kunnen maken?
Nou ja, wel steeds minder.
Ja.
Ja. Ja.
Ja, dus waar ik denk, oh wat leuk, je bent in Portugal gezellig met elkaar op tafel, is het voor jou op dat moment gewoon, oh jee, de hel.
Ja, ja. Ja. Nou was het gelukkig niet zo dat het werd ook niet gedaan alsof dit een gezellig richting moest zijn.
Nee. Kaars of gebraden kippen op tafel. En zo.
Nee.
Maar, en het was eten wat dus door elkaar zat, wat het nog erger maakte.
Ja, in ieder geval, ik vond dat heel, heel verwarrend.
Ja. 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 Maar het lukte wel?
Nou, dat had ik nooit van mezelf verwacht, maar ik brak eigenlijk vrij snel tijdens die maaltijd en barstte echt in huilen uit. Ja. En dat was in mijn geval heel ongewoon, want ik was een koningin geworden in het verbergen van mijn emoties en het niet uiten van mijn emoties. Dus het lukte eigenlijk niet zo heel goed. En op dat moment kwam er iemand naast me zitten en die zei, je hoeft niet, dat maakt niet zoveel uit dat dit nu gebeurt. Mm. En je hoeft het ook echt niet allemaal te weten, maar ik heb één vraag voor je. Heb je nog ergens het geloof dat het goed komt?
Mm.
En dat zij die vraag stelde, dat ontspande mij eigenlijk wel. Want ik had zo erg het idee dat ik op een plek was waar mensen me begrepen. En nou ja, waar gewoon de goede vragen werden gesteld. En volgens mij heeft zij toen ook wel gezegd, laat dit maar even nu, voor nu. Ja. En geef je maar over, het komt goed.
Wauw. Wat goed.
Ja.
Ja, maar ook omdat je daar dan eindelijk die muur niet meer nodig had.
Ja, dat klopt.
Ja. En als je zo lang niet gehuild hebt, dan weet je ook helemaal niet wat je overkomt.
Nee, klopt.
Hoe is het nu met je emoties?
Ja, wel een stuk beter. Zwangerschap helpt ook wel mee, moet ik zeggen.
Dat weet ik niet uit ervaring. Nou wel, ik heb 2 zoons, 20 en 16. Ik heb het gezien, wat het doet met emoties.
Ja.
Ja. En ze zeggen wel eens, tranen zijn de wasmachine van je ziel.
Ja.
Gewoon echt puur verdriet en daar horen tranen bij. Dat lucht enorm op.
Ja. Tegen mij heeft iemand wel eens gezegd dat je interne ijs dat smelt. Dat vond ik ook wel een mooie.
Dat is ook een mooie.
Ja.
Ja. Maar feitelijk kwam je gewoon op de goede plek terug. Wie had je op die plek gewezen? Of hoe was je er terechtgekomen?
Nou, het was de kliniek die gekoppeld was aan de organisatie waar ik in behandeling was.
Ja.
Dus zij hadden, je kon je in Nederland laten behandelen, maar als je dus echt helemaal vast zat, dan kon je dus ook kiezen voor die buitenland opname.
Want het klinkt namelijk echt als een heel goede behandelmethode. En dat vind ik heel fijn, omdat ik wel eens wat heb gelezen, wel eens wat heb gehoord over, ooit een keer inderdaad ook een dame die dan zo ziek was dat ze in het ziekenhuis terecht kwam en dat ze pas konden gaan behandelen met de onderliggende oorzaak, als ze dan weer op een bepaald gewicht was. Ja, dat is zo'n harteloze, totaal, ja, ik vind het echt bijna een abstract idee. Ik denk, ja, hoe dan? Dan heb je volgens mij niet begrepen wat er aan de hand is. Maar dit is hoe er in de zorg zo vaak wordt gekeken.
Ja.
Naar een aandoening, naar een eetstoornis. Dus moet je eten, dan is het weg. Maar dat is zo'n, terwijl jij komt terecht op een plek waar je volgens mij precies doet wat nodig is. Namelijk een holistische aanpak.
Ja.
Hier zit een mens met een probleem en we gaan met die mens contact maken.
Ja.
En van daaruit een oplossing vinden.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ik kan me ook voorstellen dat als het op een gegeven moment somatisch zo slecht met je gaat, dat je ook niet sterk genoeg bent om die therapie aan te kunnen.
Nee, dat is ook waar.
Ja. Dus, en dat was ook wel een van de redenen waarom er ook in mijn behandeling wel heel veel focus was op eten en in ieder geval niet verder afvallen.
Ja.
Omdat je ook gewoon sterk genoeg moet zijn om best wel een zware therapie aan te kunnen.
Ja, en misschien is het ook wel zo als je dan toch aan het eten bent en tegelijk die zware therapie, dat het ook wat makkelijker wordt of zo. Dat je merkt van oké, er gebeurt eigenlijk niks ergs als ik eet.
Nee, nou ja, in mijn geval, ik voelde vrij snel, dit doet het dus als je eet. Nou, ik had gewoon energie. En ik
wat een gek principe, hè? Je neemt energie tot je en je krijgt
het. Ja. Ja, en ik kreeg gewoon kleur aan mijn gezicht. En mijn haar zag er beter uit. Dus ja, ik voelde echt heel snel van eten tot je nemen. Nou, er gebeurt niks slechts, maar er gebeurt iets goeds.
Ja.
Ja, en dat in een hele veilige omgeving maakte dat ik daar ook niet heel erg van in paniek raakte.
Nee. En je zegt heel snel, hoe lang duurde dat ongeveer?
Ja, nou, wel een paar weken hoor. Ja, maar,
ja. Ja, als je ziet hoe lang je met die stoornis hebt geworsteld, is dat natuurlijk niks.
Nee, ja, ik merkte gewoon wel van, ja, ik voel weer van alles. Dus je vroeg net ook, hoe gaat het met je emoties? Nou, ik voelde ineens weer emoties. Dus,
ja.
En ook fijne emoties. Ik kon ook weer heel hard lachen ineens. Of, ja. Nou ja, in de ochtend een koffie voor mezelf maken, even naar buiten kijken en denken, oh, het is weer mooi of zo.
Ja, ja.
Weet je, gewoon ja. Nou, dankbaarheid of dat soort emoties. Ja. Ja.
En wanneer kon je voor het eerst genieten van iets ongezonds eten?
Goeie vraag. Ja, wat is de definitie van ongezond? Hè? Dus,
ja, weet ik veel.
Gewoon een beetje cheat.
Een taartje of zo.
Ja.
Zoiets.
Nou, ik denk, ik heb afgelopen april een mooie reis gemaakt samen met Jeroen naar Guatemala.
Ja.
Ik denk dat dat het eerste moment was dat ik, dat we naar zo'n marktje gingen, zo'n lokaal marktje, en daar iets haalde en dat ik echt dacht van, ik kan het echt proeven, ik kan hier echt van genieten.
Ja,
ja, dat kan ik me wel nog heel goed herinneren. Ja, dus het is helemaal niet zo lang geleden eigenlijk.
Nee.
Nee,
want het is, ik weet niet waar mijn dit zo te binnen schiet, maar in mijn leven is heel vaak is vieren ook gewoon gekoppeld aan uit eten gaan. Of, weet je, dus het is vaak iets feestelijks. Als een van mijn jongens, weet ik van mijn diploma, nou dan komen de moeders erbij en dan komen de mijn vriendin erbij. En weet ik van, dan gaan we met z'n allen lekker eten. Dan zitten we inderdaad aan zo'n tafel. En dat is 9 van de 10 keer niet dat ik dan een groenteschotel maak. Dat doe ik trouwens wel 9 van de 10 keer gewoon thuis. Ja. Maar dan zit je lekker, weet je wel. Whatever, maar het is altijd een hamburger of friet, weet ik van, dat soort dingen.
Ja.
Dus voor mij is dat eten van iets ongezonds, waarvan ik echt wel weet dat je dat niet te vaak moet doen, is heel erg gekoppeld aan feestelijke momenten.
Ja.
Dus in je leven vier je dingen. Of inderdaad op reis, nieuwe smaken, nieuwe dingen. Dus als je dat nu dan weer hebt herontdekt, dat is best wel een mooi mechanisme. Dat is verrijkend.
Het is heel verrijkend, ja. En het maakt me ook echt een blij mens. Ik was een aantal weken geleden bij de bakker. En toen kon ik zo erg genieten van de geur van brood.
Bijvoorbeeld. Ja,
weet je wel?
Heerlijk.
Wat ruikt dat eigenlijk lekker?
Ja.
Ja. Dus het maakt me, in mijn geval, ik word heel blij van eigenlijk best wel simpele dingen.
Ja, maar het is ook zo wonderlijk. Want voor jou is dat dan nu nieuw en bijzonder. En voor de meeste mensen, dat is ook, de meeste mensen ruiken het dus niet meer. Of ervaren het niet meer. Weet je wel? Het is zo jammer dat we ons helemaal niet zo groot bewustzijn hebben op die dingen.
Nee.
Snap je wat ik zeg? Dus
ja.
Als je je hele leven daar, ik nog steeds als ik naar de bakker loop, ik woon trouwens vlakbij een bakker, en 's ochtends vroeg, dan ruik je dat vaak. Ja, heerlijk. Dat de geur van vers brood bij de meeste mensen wel blijvend is.
Ja.
Ja. Maar de waarde van iets lekkers of iets, we vergeten dat ook snel.
Ja. Dus
voor jou is dat nu heel bijzonder. Sommige van die dingen in ieder geval.
Ja.
En daardoor merk ik van, oh wauw, wat een rijkdom dat ik dat gewoon heb of zo.
Ja.
Dan ben ik blij dat ik dat wat jij hebt meegemaakt, niet heb meegemaakt.
Ja.
Nou, dank je wel daarvoor. Nee. Jeetje. Maar ook dat je in ieder geval die uiteindelijk die goede keuze hebt gemaakt. Om je eraan over te geven. Dat kan zo niet langer. Al dan niet ingegeven door Jeroen.
Ja. Ja, zeker.
En nou, je bent zwanger.
Ja.
Gefeliciteerd.
Dank je wel.
Ja, dat komt waarschijnlijk eerder ook niet.
Nee. Nou, dat klopt. Of ja, dat weet ik niet precies. Nee. Maar ik weet wel dat ik hele lange tijd heel slecht voor mijn lichaam heb gezorgd.
Ja.
En dan in het geval van je menstruatie. En dat gaat ook allemaal door de war natuurlijk.
Hmm.
Dus ik heb mezelf heel vaak wel gerealiseerd van, oké, zwanger zijn of zwanger worden, dat is niet iets vanzelfsprekends.
Nee.
En dat is ook wel iets wat ik in mijn behandeling heel vaak heb gehoord en ook heb gezien natuurlijk om me heen. Het zijn vaak vrouwen. En het is vaak een thema dat ook speelt.
Ja,
Dus ik zie het wel als een soort van, wonder klinkt misschien een beetje, maar
mag.
Wel als iets als een heel groot cadeau in ieder geval. En ook meteen een super uitdaging, want dan gaat het pas echt beginnen, weet je wel. Dan, niet dat je moet eten voor twee, maar je moet in ieder geval wel voor je lichaam, je moet nog beter voor je lichaam gaan zorgen.
Ja.
En ik werd eigenlijk zwanger vrij snel na het einde van mijn eetstoornisbehandeling. Dus dat 4 maanden tussen.
Ja, ja, ja.
Ja.
En heb je en dan bedoel ik niet op cognitief niveau, maar echt op hartniveau. Vertrouw je jezelf nu?
Goede vraag. ik denk nog niet dat ik mezelf helemaal vertrouw. Dus ik ben me daar heel erg goed van bewust dat dit iets is wat... Ik ben een hele goede weg ingeslagen.
Ja.
Ik weet ook dat ik er nog niet ben. Dus het is iets waar ik elke dag nog heel hard voor moet vechten.
Maar goed, je geniet al van de geur van brood en van iets lekkers op vakantie.
Zeker, ja. Dus ik denk dat er een heel groot deel in mij wel weet dat ik nooit meer terug wil. Maar ik ben ook wel inmiddels realistisch genoeg om te weten dat het echt iets heel naars is. Dat het een hele nare ziekte is. En dat je heel goed moet uitkijken dat je niet... dat je niet terugvalt. Of dat je niet in oude patronen valt.
Ja.
Dus ik ben heel erg bewust. Ik sta heel erg aan op dit moment. Ja.
Maar moeder worden is sowieso ook een heel nieuw patroon.
Ja.
Toch? Ja, en daardoor gebeuren er ook allemaal andere dingen. Dus misschien is dat zo ver weg van hoe je leven toen was, dat dat ook wel gaat helpen.
Ja, ik hoop het wel. Aan het begin van mijn zwangerschap zei ik tegen iemand, ik denk dat het of heel erg uitdagend gaat worden, of helend.
Ja.
En toen zei ze, ik denk dat het allebei
gaat zijn. Ik wou net zeggen, jij bent nog geen moeder, maar geloof me. Het is sowieso heel uitdagend.
Ja.
En het is fantastisch, tenminste. Ik vind het geweldig. je zei in het begin van, ik kan in ieder geval voor mezelf spreken, niet al te veel over anderen. Maar in zijn algemeenheid, het is een ziekte die veel voorkomt bij jonge vrouwen, meisjes. En... volgens mij houdt het ook weer op bij de meeste vrouwen als ze wat ouder worden. Klopt dat of is dat niet waar?
Volgens mij klopt dat niet. Okay. Maar in ieder geval, je kan je er wel voor laten behandelen.
Ja. Want wat ik ook zo gruwelijk vond, ik heb een keer een heel artikel over zitten lezen of zo, dat jonge meiden dan ook op fora elkaar gingen stimuleren. Dat het ook een soort wedstrijdje werd of zo nog bijna.
Ja, daar heb ik ook wel op rondgehangen op die fora. Ja.
En gewoon tips geven aan elkaar.
Ja.
Dat moet toch even... Ik bedoel, ik ben heel erg tegen allerlei regels. En dit moet je toch gewoon verbieden?
Ja, dat zou ik heel graag toch? Willen. Ja, zeker. Ja.
Doe je nu actief iets met aan de... Nou, je hebt een boek geschreven. Nou, laten we daar eens beginnen. Gewoon.
Ja.
Je hebt een boek geschreven.
Ja.
Waarom heb je een boek geschreven? En hoe heet het boek?
Het boek heet Zo min mogelijk mij.
Mooie titel.
Ja, dankjewel. Ja. Ik heb het eigenlijk... het is begonnen als een dagboek tijdens mijn opname. Dus het was niet echt de bedoeling om een boek te schrijven, maar...
Je per ongeluk een boek geschreven.
ik had, zoals ik zei, ik had geen contact met de buitenwereld. En ik merkte gewoon dat ik 's avonds in mijn bed lag en dat ik zoveel... Nou, er gebeurde zoveel in mijn hoofd, ik moest dat kwijt.
Ja.
Ik had van een vriendin een dagboekje meegekregen, dus dat heb ik helemaal volgeschreven.
Ja.
En dat heb ik wel laten lezen aan mijn therapeut in Nederland. En die zei al vrij snel van, nou, je schrijft best wel goed, zou je hier niet wat mee willen? Toen dacht ik, wat moet ik daar dan mee? Ja. Weet je? Maar op een gegeven moment bekroop me wel steeds meer het gevoel van... Ik heb er vrij lang over gedaan, dus 16 jaar. En best wel heftige therapie ondergaan. En ik heb nu zoveel lessen geleerd. En ik heb een heel groot geloof dat je kan herstellen van een eetstoornis.
Ja.
Eigenlijk is het stom als ik er niks mee doe. Dus toen ben ik het gaan opschrijven. Echt met als doel dat ik zo vaak heb gedacht... Als ik dit boek had gelezen toen ik 15, 16, 18, whatever was...
Ja.
Had ik misschien wel een ander pad ingeslagen.
Ja. Je hebt behoorlijk wat ellende meegemaakt. En door dit boek te schrijven hoop je dat wellicht, al is het er maar eentje, net iets minder ellende hoeven mee te maken.
Ja, toch? Zeker. Ja. En ook wel, ik denk niet dat eetstoornissen nog echt een taboe zijn. Want er wordt eigenlijk vrij veel over gepraat. Maar ik merk toch ook nog steeds dat er best veel... ongemak, onbegrip bij zit. En ik geloof gewoon dat delen helen is.
Ik denk dat de meeste mensen niet doorhebben dat het een ziekte is. Net zoals dat voor een andere verslaving geldt.
Ja.
Ik denk dat ga gewoon eten, joh.
Ja.
Je bent hartstikke dun, ga eten.
Ja.
Dat een beetje ook zo'n soort mannelijke manier. Doe normaal, joh. Zoals als aanwijzing ook met qua opvoeden. Dat is een aanwijzing. Misschien ga je het nog wel een keer doen. Als hij of zij wat ouder is.
Ja.
Nou, doe eens niet. Doe eens gezellig. Weet ik wat. Dat soort.
Ja.
Alsof het een keuze is. Je had geen keus. Je was gewoon ziek.
Ja.
Vraag me ook af. Maar dat gaat meer over. Dat zullen we nooit weten. Dat je zegt, als ik dat boek had gelezen. Waarschijnlijk was je heel boos geworden. Had je het weggelegd.
Ja.
Omdat je misschien wel door had gehad dat het je zou kunnen helpen.
Ja, dat klopt. Ik vraag me ook. Ik heb het boek geschreven omdat ik voel dat ik mijn verhaal wil delen om andere mensen te helpen.
Ja.
Maar ik vraag me af of mensen die heel dieper in zitten, of die het boek moeten lezen, of dat het meer gaat om de mensen die er omheen staan.
Precies. Dat geeft in ieder geval hoop, daar ben ik van overtuigd.
Ja.
En je kunt je les pas leren als je er klaar voor bent, hoe graag je het ook anders zou willen.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat om jou heen ook een hele cirkel was van liefdevolle mensen.
Absoluut.
Die allemaal hun best hebben gedaan. Die allemaal hebben geprobeerd vanuit liefde om jou ervan te overtuigen. Maar ja, jouw muurtje was sterker. Dan had je niet zelf gemetseld. Ja, dan had je wel zelf gemetseld. Alleen niet uit vrije wil.
Ja, dat klopt.
Dat was iets wat dat veroorzaakt had. En waar je dat wil zoeken. Nou ja, jij hebt al je therapievormen gehad.
Ja, ja, ja.
Sowieso, als je luistert, schrijven is altijd een goed idee.
Ja,
want dat zet je gedachten gewoon even in een volgorde. Ik wil zeggen de goede volgorde, maar nee, het zit gewoon in een volgorde, dat helpt. Ik heb heel veel therapie gevolgd en heel veel dingen geleerd. Wat zijn nou zo wat lessen die je hebt geleerd? Waarvan je denkt, dat vind ik in zijn algemeenheid best een interessante les. Die wil ik best delen. Dat vraagt dus niet naar alle hele persoonlijke dingen.
Nou, ik denk dat is een les die ik wel geleerd heb, is dat iedereen dingen heeft. En dat je kwetsbaar opstellen, of af en toe zeggen, ik weet het even niet meer, of ik kan het niet, dat heel erg oké is.
Ja.
Sterker nog, dat je leven een stuk mooier, leuker, spontaner wordt als je dat af en toe doet.
Ja. En zodra je kwetsbaar, ik doe weer aanhalingstekens in de lucht, opstelt, blijkt dat je juist krachtig maakt.
Ja.
Het is zo'n raar mechanisme. Je probeert je sterk te houden, want ja, anders word je gekwetst. Dat zit een beetje in dat woord.
Ja.
Maar de werkelijkheid is op het moment dat je uitreikt en tegen iemand zegt, ik red het niet meer, dan zegt die ander, kom op, ik ben er voor je.
Ja, en ik vind het zelf af en toe ook best ingewikkeld. Laten we het daar zo over hebben.
Ja, het maakt je zoveel leuke mens als je je zwaktes durft te laten zien.
Ja, ja.
Dat zou je toch eigenlijk gewoon op de lagere school ieder kind uit moeten kunnen leggen.
Ja, nou, daar zou ik heel erg voor zijn.
Die kleintjes weten het trouwens wel, overigens. Het gaat vanaf die leeftijd die jij ook aangaat, gaat het mis. Basisschool gaat goed en dan middelbare school, allemaal spannend nieuw.
Ja.
Dan gaan kinderen wat meer zo'n schildje opbouwen van identiteit.
Ja.
In plaats van gewoon hun lieve, echte zelf te durven laten zien.
Ja.
Waar niks mis mee was en is, weet je.
Nee, ja. Precies.
En dan krijg je... Ja, dus normaal, joh. Ja. Dus je kwetsbaar tonen maakt onkwetsbaar.
Dat
is de samenvatting van die les. Mooi. Nog andere?
Ik denk dat ik... De les die ik ook wel geleerd heb is... Dat herstellen of iets... Iets fixen, dat daar geen tijd aan hangt. Dus ben ook niet te streng voor jezelf.
Nee.
Dus ga niet denken als je ergens mee zit. Oké, dan ga ik nu 3 maanden lang in therapie of whatever. Ja.
Dan is het klaar.
Dan is het
dan
opgelost.
Is het
ja.
Ja, dan is het
einde van het jaar niet meer.
Ja.
Nee, ben niet te streng voor jezelf.
Nee.
Want inderdaad, toen ik dat ook een beetje losliet. Het duurt nu eenmaal wat langer. Dat is ook oké.
Ja.
Betekent ook dat ik een tijdje moet stoppen met werken, dat soort dingen. Dus dat ik toen ik het wat serieuzer ging nemen, werd dat gevecht minder en had ik meer headspace voor het echte probleem.
Ja, ja, ja.
Ja.
En je mag jezelf dan ook wel feliciteren met het feit dat je ermee bezig bent of zo. Het is ook knap, toch? Dat je gewoon überhaupt iets doet. Het hoeft niet in één keer af te zijn.
Ja.
Trouwens, het is nooit af.
Ja. Ja, ja, nou ja, inderdaad. Gewoon, dus dat is heel erg... Ja, het is heel erg hard werken en ben een beetje lief voor jezelf.
Ja.
Ja.
Ja, dat is er ook zo. We zijn zo hard voor onszelf. En ik zeg want dat is echt ook bijna een mechanisme wat iedereen toepast. Dat als een vriendin of een vriend bij je komt en die zegt, ik zit hier en hier mee of ik heb iets stoms gedaan of zo. Dan zeg je, vervelend voor je, maar je bedoelde het toch goed. Sla je arm eromheen.
Yeah.
Terwijl als je dan zelf zoiets doet, dan sta je met een zweep op je rug te rammen. Oh, wat ben je een sukkel, hoe heb je dit kunnen doen, dombo? Zo. Terwijl als je inderdaad dezelfde taal die je tegen vriend of vriendin gebruikt, naar jezelf toe gebruikt.
Ja.
Dat helpt enorm. Maar dat is zo moeilijk voor de meeste mensen.
Ja.
Om daar te komen. Ja, het is zelfs zo moeilijk dat mensen dan inderdaad zo'n stoornis ontwikkelen. Dat is niet dat je dat dan bewust doet, maar dat is het mechanisme wat zich dan ontwikkelt.
Ja.
En je zei net, je had een onderliggende oorzaak gevonden. Daar hoef ik dan niet, verder niet op in te gaan. Maar ik kan me ook voorstellen, als je dat leert herkennen, dat ook oplucht of zo. Dat je ziet, oh, daar komt het vandaan. Daarom is dit zo gegroeid of zo.
Ja, ik denk dat het oplucht, maar dat het ook essentieel is voor je proces.
Mm.
Dus dat, nou, dat linkt dan een beetje aan wat ik net zei. Van, je kan dit dus ook geen tijd aan geven. Als je zo'n proces aangaat, dan moet je er helemaal induiken. En dan moet je ook bereid zijn om dat allemaal op te graven, zeg maar. En dat lucht aan het begin helemaal niet op. Want aan het begin denk je, wat moet ik hier allemaal mee? En ik voelde me eigenlijk beter toen ik dit allemaal niet wist.
Het wordt alleen maar erger.
Het wordt alleen maar erger. Ja. En als je daar een beetje in blijft zitten, een tijdje, en het wordt allemaal wat rustiger, dan lucht het inderdaad op. Want dan kan je ook met wat meer mildheid naar jezelf kijken. Van, oh, oké, dat was de reden. Of daar ging het. Ja.
Ja, je moet ook jezelf gaan wantrouwen als je denkt dat je er bent. Dit is een tip, luisteraar. Volgens mij is dat ook, zo, inderdaad zo'n misvatting dat het ooit af zou zijn.
Ja, dat denk ik ook. En ja, wat is ook af?
Ja.
Ik denk dat het, in mijn geval was het heel erg nodig om het te laten helpen omdat het ongezond was en ik echt heel ongelukkig was.
Ja.
En dat ben ik nu niet meer, dus dat is heel fijn.
Ja, fantastisch.
Ja, het proces is niet af, maar het is op dit moment, is het leven gewoon voornamelijk leuk en fijn, zeg maar.
Ja, nou, heerlijk, ja. 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 Hoeveel mensen kunnen dat zeggen?
Ja, ik hoop veel.
Ja. En niet stiekem een paar andere ongezonde dingetjes die je dan ervoor in de plaats hebt gezet? Even checken.
Ja, goede check. Nee, volgens mij ben ik best wel op het goede pad.
Ja.
Maar ook dat is natuurlijk iets, als je de neiging hebt om destructieve coping aan te leren, dan moet je inderdaad oppassen dat het niet van eten of niet eten of naar iets anders verschuift.
Mm-hmm. Ja, en jouw coping leek redelijk gezond.
Ja.
Het was het niet, maar het leek, want het gaat over gezond eten en sporten. En als je een destructieve coping als drugs of alcohol. Alcohol is ook een lastige, want het kun je nog heel lang heel goed volhouden dat het allemaal meevalt.
Ja.
Het is ook gezellig en zo hoort er dan allemaal bij. Maar kijk, als je van, weet ik veel, cocaïneverslaving overstapt op marathons lopen, om maar eens wat te noemen.
Ja.
Dat is over het algemeen niet zo heel slecht. Totdat het dan doorslaat. Maar dan moet je heel erg je best doen om weer. Een beetje copingmechanisme is volgens mij ook niks mis mee.
Is prima.
Alles in balans, toch?
Ja, tuurlijk.
Er is niemand. Nou ja, goed. Er zullen misschien een paar mensen ooit verlicht zijn geweest. Altijd, de hele tijd.
Ja.
Maar, en zolang je niet verlicht bent, altijd de hele tijd, zal je ergens mee dealen, denk ik.
Ja.
Toch?
En dat is prima. En
ja.
Zolang het je niet in de mate overneemt waar het mij in overnam, gaat het goed. En volgens mij is dat bij mij nu het geval.
Fijn, zijn ze stralend en lachend.
Ja. Ja,
heel goed, wat fijn.
Ja.
En je hebt een boek geschreven, dat mooie boek. En dat kunnen mensen dus bestellen. Ik zal wel een link uiteraard toevoegen. Vertel je ook wel eens over je verhaal? Op het podium?
Mijn boek is gisteren verschenen in de winkel.
Echt? Ja, zo is het zo recent.
Dus, maar ja, nogmaals, ik heb het boek geschreven met als doel om zoveel mogelijk mensen te helpen. Dus ik wil er ook heel graag over praten met dat doel.
Ja.
Ja.
En zijn er dingen, dat is misschien ook nog wel even interessant, waarvan je zegt, oh, dit is hoe we het nu doen. En dat moeten we zo snel mogelijk veranderen. Gewoon in het systeem van behandelen, zorg. Heb jij daar beeld bij? Wat beter kan?
Ik ben eigenlijk over het algemeen vrij tevreden geweest over mijn behandeling. Eén ding waar ik tegenaan ben gelopen, dat heb ik ook in mijn boek beschreven, is dat, dat er vaak in de GGZ wel met een termijn wordt gewerkt. Dus dat er wordt gezegd, binnen 2 jaar Moet je behandeling geslaagd zijn. Dat was in mijn geval heel, heel lastig, maar ja, dat is ook goed opgelost, want je kan daar ook verlenging voor aanvragen.
Ja, ja.
Ik ben blij en tevreden met hoe ik behandeld ben. Ja. Maar ik denk wel dat het heel erg belangrijk is om in eetstoornisherstel of behandeling inderdaad, zoals jij ook aangaf, te kijken naar wie zit er voor je en ja, hoe werkt dat. En ja, eten is een onderdeel of niet eten of wat het dan ook mm-hmm, is. Maar dat is nooit het op zichzelf staande probleem. En dat is misschien nog wel een misvatting of iets wat mensen vaak denken.
Ja.
Het gaat veel dieper dan dat.
Ja, ja. 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 In je hart, hè, zit het.
Ja.
Hey, en dat hele stuk met die fora en zelfbeeld. Ik gooi het dan zo even nog even zo in. Maar je Instagram, jonge vrouwen met botox... mannen ook trouwens. Dat stuk, dat de maatschappij soms gewoon heel erg uiterlijk gericht is of zo.
Mm-hmm.
Dat doet mee, denk ik.
Ik denk het ook, ja. Ik heb heel vaak gedacht, ik ben blij dat ik niet ben opgegroeid met dat allemaal. Want mm-hmm, dan was het misschien nog erger geweest. Nee, maar ik vind het wel zorgelijk. En ja, daarin zeg ik niet dat ik tegen social media ben of zo, helemaal niet. Mm-hmm. Want het is ook hartstikke leuk.
Ja.
Maar ik denk wel dat we jonge mensen bewust moeten blijven maken van het feit dat veel dingen die je daar ziet toch niet helemaal het echte leven zijn. Nee. En dat het leuk is, maar dat je je er niet in moet verliezen. Want ik denk dat als je een meisje bent van 15 en dan kan ik gewoon echt alleen maar over mezelf praten.
Ja.
En ik had al die perfectie gezien,
ja,
zonder te weten hoe dat allemaal gaat, ja, met ja, de botox of zo.
Ja, ja, filtertjes.
Ja, dat ik wel heel erg kritisch naar mezelf was gaan kijken. Nog kritischer dan ik al deed.
Hmm.
Dus ik vind het niet per se een hele goede ontwikkeling dat het zo sterk aanwezig is.
Ja. En denk je dat er een mogelijkheid was geweest? Maar het is altijd lastig, want we kunnen de geschiedenis niet veranderen.
Nee.
Maar dat iemand toch achter dat muurtje had kunnen kijken door gewoon niet in te zoomen op wat je deed, maar gewoon uit te vragen hoe het met je ging, bijvoorbeeld. Echt oprecht.
Ja, nou, vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Misschien wel. Kijk, ja, ik denk, je zei het net van, je kan pas geholpen worden als je al zelf klaar voor bent. Ja. Dat heb ik heel erg ervaren. Ik weet het niet. Misschien nee, als er iemand net op de goede snaar had geraakt, dat het ja, had gekund. Ja,
ja. Gelukkig is dat bij jou gebeurd.
Ja, 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 zeker.
Ja, ik ben heel fijn dat je hierheen wilde komen.
Ja.
Om je verhaal te delen.
Nou, graag gedaan.
Lees het boek. Ja. Jij niet, maar degene die luistert.
Ja.
En ik wens je de komende maanden nog heel veel hormonen toe. En daarna een fijne bevalling en vooral een heel gelukkig leven.
Ja, nou, dank je wel. Ja, dank je wel.
Leuk dat je er was.
Dank je.
Dit was De Dag Dat Alles Anders Werd. Dankjewel voor het luisteren. Als je dit soort verhalen nou tof vindt om te horen, abonneer je dan en laat een review achter. Ik heb geen enkel verdienmodel aan deze podcast te hangen, maar ik vind het wel super tof als deze mooie verhalen terechtkomen bij de mensen die er iets mee kunnen. Of die er iets aan hebben. Dus, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Deel, like, abonneer en tot de volgende aflevering.